dann tritt Jehuda nach vorn. Bei Gash, ja, dann nadet Jehuda tot. Hij treedt aan, hij staat naar voren. Dat is het begin van de parasha. Maar voor het zover is, ga ik eerst nog eens in vogelvlucht, in een birdview, jullie vertellen over het leven van Jozef. Want het viel me op zo in voorbereiding, in de twee parasha's, als het over Jozef gaat, ongeveer 10 hoofdstukken, 1 hoofdstuk is ook nog over Juda. Maar wat beleeft hij toch veel? En soms dan lees je een regel en er staat een punt en dan gaat het zomaar even verder, is het zo 2 weken of een maand verder. En dan denkt die punt, wat is dat te belangrijk? Wat is er allemaal gebeurd in het leven van Jozef? Bijvoorbeeld in hoofdstuk 37 vers 14, daar lees ik, Jacob die zegt tegen Jozef, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde. En brengt verslag aan mij uit. En dan staat er een punt. En dan hoofd in vers 15 staat, een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem, wat zoek je? En dan staat weer een punt, en dan ben ik bij vers 17. Toen zei de man, zij zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hem zeggen, laat me naar Dothan gaan. Punt. Jozef ging zijn broer achterna en trof hem aan bij Dothan. Er staat een punt, maar er gebeurt intussen heel veel. Nu weet ik wel, de Bijbel is precies dik genoeg voor ons. We hoeven niet meer te weten. En sommigen maken het trouwens wel eens dunner. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel goed om erover na te denken wat Jozef allemaal beleefd heeft in zijn leven. Het leven van Jozef begint in Mesopotamië, waar Jacob 11 zonen en 1 genoemde dochter Dina kreeg. En na ruim 20 jaar komt hij in Kanaan met zijn geliefde Rachel. En die krijgt daar nog een tweede zoon, Benjamin. Maar Benjamin heeft zijn moeder nooit gekend. Rachel sterft bij de geboorte. Ja, die jongens die zijn zeer verschillend in karakter. Dat kan ook niet anders, want ze hebben wel dezelfde vader, maar 4 verschillende moeders. Ze leven daar tussen Hebron en Beersheba, tussen de Hethieten en Kanaanieten. Maar de taal zal wel niet het probleem zijn geweest, maar wel de godsdienst. Via de stamvaders Abraham en Yitzchak beleed de familie het geloof in 1 God. Maar de buren beleden een religie die barbaarse elementen bevatte. Zoals bijvoorbeeld het brengen van mensenoffers aan Baal. Er was veel bijgeloof en de Jacob-familie die had daar afscheid van genomen, zo hebben we gelezen. Want hij beval om iedereen de beeldjes, alle afgodsbeeldjes en whatever aan hem te geven. En hij had ze begraven onder de eik bij Sichem. Nou, dat doet al wat met je. Als u en ik geloven in 1 God en je hoort van de vele andere religies om ons heen, is het dan niet aantrekkelijk om daar eens even aan te ruiken? Even aan te proeven? En ze speuren naar religies met mooie rustgevende muziekjes en ontspannende oefeningen. Maar ook kun je het geloof van jezelf beleiden als je in gesprek komt met deze mensen. Stappen wij dan naar voren, net als Jehuda. Ik geloof in 1 God. Of denken we, Allah maar. Ik kan niet tegen, ik kan geen woorden vinden. Het overkomt mij ook al eens. Tot mijn grote spijt en schaamte. Ik wist het even niet. Ik wist even niet wat ik moest zeggen. En samen dan weet je, o vader, ja, wilt u hem ook het geloof schenken? Maar een stem in mijn hart fluistert, ja, want daarom wil ik jou hem ontmoeten. Vermoedelijk kreeg Jozef grote aandacht van zijn vader. En de halfbroers kregen ook steeds meer hekel aan dat klikkende en brave broedertje. Maar Jacob wilde de kritiek niet horen. Hij was trouwens toen al over de 100 jaar en houdt het ook op om die sterke jonge mannen onder de duim te houden. Dan krijgt Jozef ook nog een keer een pronkgewaad en hij begint te vertellen wat hij heeft gedronkt. Nou, dan schieten zijn broers helemaal uit de slof. Kom nou, moeten wij ons voor jou buigen? En ze haten hem nog meer, zo staat het. Jozef komt nog met een droom. Dat zelfs de zon, maan en sterren voor hem zullen buigen. Nou, dat was vader Jacob ook te veel. Als vader Jacob de zon is, wie is dan de maan? Wat daar zijn overleden geliefde vrouw Rachel mee bedoelt. Jozef, waar heb je het over? Moeten wij soms naar je toe komen om op aarde voor jou neer te buigen? En dan op een dag, als Jozef 17 jaar is, zegt Jacob: kijk eens naar je broers, hoe het is met de kudde. Waarom voelde vader dit aan zijn geliefde zoon? Hij wist immers dat de broers Jozef haten. Hij moest helemaal alleen naar Sichem, naar de halfbroers, waar hij voor hen ook de kudde mee koerde. Maar na de droom kennelijk niet meer. En nu moet hij naar hen op zoek, weggestuurd door zijn vader in een pronkgewaad. Wat zou Jozef gedacht hebben, die reis? Hij was zo één met zijn vader, er was zoveel liefde. En nu moet hij gaan. Hebben wij het wat wel eens? Je hebt iemand lief, een vriend of een vriendin, een dochter of een zoon. En soms komt het er tussen jullie in te staan. Door een woord. Woorden kunnen pijn doen. Of door een ondoordachte daad. Je neemt het afstand. Je kunt het niet uitpraten. Het wil even niet meer. Je besluit even in stilte verder te gaan. Een beetje afstand houden. Op een lauw pitje. Maar dat lost niks op. Wat heb ik gedaan? Met mijn rappe woorden. En mijn ondoordachte daden. Heb ik hem een pijn gedaan? Jozef gaat op het herderspad. Sichem, dat ligt 80 kilometer boven Hebron. En als hij bij Sichem geen kudde ziet, je zou kunnen zeggen, hij ziet geen schaaf voor ogen, komt hij iemand tegen die weet dat ze richting Dothan zijn gegaan. Dat is nog eens 25 kilometer verderop. Het zijn maar een paar regels, maar het is een bizar verhaal. Stel je voor, je woont in Nederland, en er zijn maar heel weinig inwoners in Nederland, en ze zeggen, hier in Sneeuwtegen, ga je broeders zoeken die achter Zwolle een kudde hoeden. En dan kom je achter Zwolle aan, en dan kom je iemand tegen en zegt, wat zoek je nou, dat mijn broer en een kudde, oh nee, achter Apeldoorn moet je even zijn. En er is dan geen A-seur achter beneden, of geen nummerbord, of geen postcode, nog een nummer, ga maar er tegenaan staan. Zo gaat Jozef op reis, en dan sta ik dan maar stil en denk over, nou, wat is het dan reis geweest, wat heeft hij gedacht, wat heeft hij meegemaakt? En dan komt hij bij zijn broers aan. En dan, ja, kruipt hij in de huid van Jozef. Ze zeggen hem kennelijk niet eens gedaan, maar ze scheuren hem gelijk het pronkgewaad van het lijf. En ze willen hem vermoorden. Gelukkig, dat is mazzel voor Ruben, voor Jozef. Ruben hield hem tegen. Dus, ja, ze hebben gerust de sodomieten hem in een droge put. Herkenbaar. Wat is onder gelovige broers al iets onvoorstelbaar veel leed elkaar aangedaan? Hoeveel zijn de naam van hun God niet in een put gepraat of gedonderd? Steeds weer van bijzaken hoofdzaken maken, dogma's opvoeren en door de heel heen proberen van de grote grijze ongeletterde massa onder de druk te houden. Verbranding. Verdrinking, vermoording, kruistochten, oorlogen, bloedvergieten. Het lijkt wel een verslavende hobby te zijn. Een verslavende hobby van gelovigen. En dan is er nog een grote groep, eeuwenlang, die hebben de schuld gekregen dat ze Jezus vermoord hebben. Ja, er werd zelfs gezegd, Jezus is God. Dus ze hebben God vermoord. Maar God kan niet sterven. En als dat zo is, ja, dan wordt het kruis een zwaard. Altijd overheen gelezen dat we die ongelovige Joden jaloers moesten maken. Nooit goed geluisterd dat zij gesteld waren als een licht voor de volkeren. Nee, alles moest weg. We maken nieuwe wetten en nieuwe regels. Halfbroers. Ja, maar wel dezelfde vader. Nou wordt Jozef verkocht aan de Midianieten. Ze trekken hem uit de put. Ze betalen 20 zilverstukken en nemen hem mee naar Egypte. Ik heb veel gelezen in het blad Bijbel, Archeologie en Geschiedenis. En u kunt het op de site ook nog vinden. Het heet trouwens BGA, Bijbel, Geschiedenis en Archeologie. En daar wordt heel veel verteld over omstandigheden en over cultuur van die tijd. En dan kom ik op de weg van Dothan naar Om, onder de plek waar nu ongeveer Cairo is, het is 500 kilometer. En de slaaf werd echt niet op een comfortabele bult van een dromedar gezet. Die werd aan een touw vastgebonden en die moest er maar achteraan lopen. Ze hebben een vast onderdeel wel wat water en voedsel gegeven, want er moest natuurlijk wel marktmodel rendabel zijn. Maar het was een hele rit. En zo belandt Jozef in het huis van de Heer, de Egyptenaar. En wat dan opvallend is, dat de Egyptenaar zag dat de Eeuwige met Jozef was. En dat alles wat Jozef deed, deed de Eeuwige voorspoedig verlopen. Salach staat voorspoedig. En zo werd Jozef de persoonlijke bediener van Potifar en die stelde hem over zijn huis en over alles wat hij had. Behalve over zijn vrouw. En de zegen van de Eeuwige rustte op alles wat Potifar bezat. Maar die vrouw van Potifar, ja, die had wel gezien dat hij heel veel zijn slaven goed uitzag. Een knappe man, maar geen hunnig. En als Potifar weer in de stad was, dan probeerde zij Jozef te versieren. Op een dag waar deze was, deze vrouw zo, nou ja, wat zou ik zeggen, zo gefocust op die knappe Jozef, dat ze hem bij de kleren en de kladden pakte. Maar Jozef die sprak dat dit zonde was tegen God en hij vluchtte weg. De op seks beluste vrouw hield zijn kledingstuk vast in haar vleeselijke handen. Ja, mama. Ja, Jozef vluchtte. Spreuken 16 zegt, wie zijn geest beheert is sterker dan wie een stad inneemt. En terwijl die trouwe Jozef die zo sterk was om niet toe te geven, maakt zij, die vrouw van Potifar, er een klassiek drama van en hield het kleed bij haar tot haar heer thuis kwam. Ja, Potifar, die wordt doen het. En hij gooit Jozef in de baas. Daar gaat Jozef nog mazzel mee. Oh nee, er staat ook nu weer dat de Eeuwige bij hem was. En de Eeuwige gaf Jozef zijn geest, zijn barmhartigheid. God heeft een plan en zijn plan faalde niet. Normaal was bij dit begrijp Jozef tot de dood veroordeeld. Wat gebeurde toen Egypte vrij vlotjes? Daar werd niet lang over gedebatteerd. Onthoofding was heel gewoon, tot het voeren aan een Nijlkrokodil. Dat was wel een favoriet. Maar weer weet Jozef het vertrouwen van de cipiers te winnen. En daar komt de schenker en de bakker langs. Waarom die bezaten is niet bekend. Wel weten we dat als opperschenker en opperbakker een belangrijke taak hadden aan het hof. De schenker was een wijnmeester, een kenner van de wijn. Een van zijn taken was om te zorgen dat de farao niet vergiftigd werd. En altijd moest hij als de schenker de wijn had ingeschonken voor de farao zelf eerst een slok nemen. Als hij na een half uur niet was omgevallen, dan kon de farao ook drinken. En zo had de opperbakker ook een taak met brood en eten wat uit de oven kwam. Jozef die weet die droom met haar fijn uit te leggen. Oh nee, in vers 8 staat, de uitleg is aan God. En het komt de vers later ook uit. De hoofden werden een hoge plaats gegeven. En hier weer een mooie Hebreeuwse woordspel. Het hoofd verhogen, dat kan betekenen iemand in ere herstellen in zijn functie. Maar het kan ook betekenen dat je hoofd op een paal wordt gespitst. Je kunt dan denken aan de zonderbehandeling van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dat woord betekent eigenlijk een speciaal behandeling. Maar bij de SS'ers was het tevens een eufemisme voor vergassing, een nekschot op ophanging. Misschien heb je die foto wel gezien onlangs. Dat Joden die werden afgevoerd in de trein, de Auschwitz nog genoegen vieren. De genoegen kaarsjes nog aanstoken. Ze hadden hun deur afgesloten, ze hadden een koffertje ingepakt. Ze moesten immers aan het werk. En dan zouden ze terugkomen. En dan liepen ze door het hek. Misschien ben je wel een keer geweest. Ik ben onder dat hek doorgelopen. Stond op al die plekken stond het daar. Arbeid, macht vrij. Een titel oorspronkelijk bedoeld voor gokkers en fraudeurs om hen te laten werken en hen weer op het rechte pad te laten komen. Dan krijgt de farao een droom. Na twee volle jaren. Over de halmen en de koeien. Niemand kon hem uitleggen, Maar toen de schenker dat hoorde, dacht hij, hé, ik heb nog eens iemand getroffen in de laais. Jozef, heel veel Joodse gevangenen. Jozef werd opgehaald, gewassen en geschoren en hij wist dat van kleren. Ja, vers later hadden ze in die laais niet nog een kledingkast. En Jozef antwoordt aan de farao, waar was trouwens Potifar gebleven? Jozef zegt, dat het niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient. Jozef die hield vast aan de God van Israël. God vergat hem niet en hij vergat God niet. Hij was wellicht wel eenzaam geweest, maar hij had altijd Gods nabijheid ervaren. Vorig jaar heb ik hier over Mikkeels gesproken, over de 7 vette koeien en de 7 magere koeien. De 7 vette koeien staan voor de richtlijnen van de eeuwen in de Torah, aan de mensen worden aangeboden. En de 7 magere koeien staan ervoor dat die alles opvreten. Alles laten verdwijnen. Alles wat de ene de schepper de mens voorhoudt om te leven. Hoe kunnen wij dan die richtlijnen houden? Oh, dan heb ik een vraag. Geef een koeien melk. Wat denken jullie? Geef een koeien melk? Geef een koeien melk?
Nee.
Ze geven geen melk. Je moet het eruit melken. Vroeg opstaan, eten geven. Ze waren gewoon vroeger thuis. Mijn vader was voerijkerman en melkrijder. En we hadden ook het koeien. Hij moest zelf met emmers, water in emmers pompen en daarheen sjouwen. En dan ga je eten en dan zet je de emmer om en dan pak je de kruk, de tollen. En dan ging je de koeien melken. Dat was trekken en knijpen tegelijk. Sommigen van jullie weten dat nou wel als je mij een hand geeft. Dan zeggen ze ook niet zo knijpen, maar dat komt ervan. En je hebt misschien een foto gezien dat ik geplaatst heb in de informatie, in de uitnodiging. Dat was op een zondagmiddag, een jaar of 6 geleden, dat iemand ons, bij ons op een ramen klapte. En zei, we moeten koelkalven, Kun je helpen? En ik had bezoek. Maar ik zei, kom mee, neem een fotostel mee. En ik klapte op dat hek en ik heb dat noemen we het waterpok, heb ik kapot gemaakt. En toen heb ik gezegd dat kalf eruit getrokken. En de moeder, die was toen al 15 jaar, die koe leeft nog, ik ben 20 jaar. Die werkt heel goed mee. En dan komt dat kalfje eruit. En zo'n prachtig gezicht. En je hebt misschien gezien die foto's, staan al die andere koeien staan ermee. Net allemaal van die dames. Wat is het geworden? Ik heb een prachtig. Mooi gezicht. En ik heb het stuitje een beetje schoongemaakt. Peter weet ook hoe het gaat. Dan moet je hem meteen leren te ademen. En dan doet hij zijn best om te gaan staan. En dan gaat hij drinken. En die een kookje als hij. Dat was zo mooi. Dat die een kookje als hij. Die niet een boog. En dat is het mooi bij dieren. Een kookjeltje wordt nooit een boog. Nee. Dieren veranderen niet. Dat is tegenwoordig bij mensen wel anders. Je kunt veranderen en je kunt weer veranderen. En het halve alfabet hangt erachteraan. En elk half jaar komt er weer een letter bij. Mensen weten op een gegeven moment niet eens meer wat ze zijn. En het gaat allemaal in tegen Gods wonderbaarlijke schepping. Niet best. Het geheim van het leven. Dat is ook het geheim van het geloofleven. Je kunt melk krijgen, zoals Petrus zegt, als jong gelovige, maar je moet er wel voor openstaan. En daarna ben je toe aan het vaste poetsen. En de ene doet het zo, en de ander doet het zo, maar je krijgt het uit genade. Ieder wat het beste bij hem past. Om te leven naar zijn wil. Men zal daar wel moeten leven in zijn woord. Men zal dan wel moeten weten hoe Yeshua leefde, anders kun je het niet weten. Geloof in Yeshua is één ding. Maar geloof van Yeshua, dat is ook heel belangrijk. Daar gaat het misschien wel om. Want hij sprak zo de Vader het wilde. Hij hield de geboden van zijn Vader. Hij zegt, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. Zo staat in Johannes 14. En even verder staat, en het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Hij was het woord. Dat is Torah. Moeten we daarvoor werken? Nee, maar moeten we het wel doen. Doen wat aanbevolen wordt om te leven zoals het bedoeld is. Oh, zeggen de mensen dan, hier in Sneek. Ja, kijk, die Messianen, die moeten de genade nog verdienen. Ze moeten zich aan de wet houden. Nee. Maar door de verkregen genade die we niet verdienen, willen we nu in gehoorzaamheid Yeshua volgen. God heeft onze vrije wil gegeven. En hij wist ook dat de mens zou gaan zondigen. We zijn niet volmaakt. Maar moet ik mij dan een Shabbat houden? Je bent toch geen Joods, zeg je dan tegen mij in eens nee? Nee. Maar waren Adam en Eva ook niet? En toen werd die Shabbat al ingesteld. Ik zeg altijd, ik volg een Jood. En zijn naam is Yeshua. Althans, ik probeer een Jood te volgen. Hij stelt ons door die vrije wil zelfs in staat om fouten te maken. Maar hij vraagt ons ook om die fouten te erkennen. Onszelf te verplichten die fouten niet weer te doen, maar om Yeshua te doen. Om ons te richten op hem. Vluchten. Vluchten moet je soms. Van die wereldse voedertrog. Terug naar de vader. De farao trouwens was diep onder de indruk van Jozef, want hij op deze man rust Gods geest. En het koren, zo staat, dat hoopte op als het zand de zee. En Jozef die neemt enorme inspectiereizen. Van beneden Egypte tot opper Egypte, had er ongeveer 1800 kilometer. Je kan zeggen van Sneek naar Kiev. En dan alles in een tweewielig voertuig naast de koetsier en daarvoor, let maar op, twee perfecte Arabische hengsten. Het was de luxe landrover van het oude Egypte. Een land 25 keer zo groot als Nederland. 13 jaar was hij slaaf geweest. En vele jaren had hij in de gevangenis doorgebracht. En nu binnen het uur werd hij op zijn 30ste een machtig man. Die slechts de farao verantwoord en schulden was. Doet je dat niet denken aan de Ben Jozef? En als Jozef daar heel veel macht heeft, dan komt de honger. Aan 7 jaren. Ook in Canaan. Dat was ook tekort. En Jacob stuurt zijn zonen, behalve Benjamin, met pak ezels op pad naar On. Dichtbij Cairo dus. Een afstand van ongeveer 500 kilometer. Dat is ongeveer 2 weken over. En als ze aankomen, is onze koning daar juist in de buurt. En als de 10 broers hem zien in zijn haarwit gewaad en zijn grote gouden ketting, dan buigen ze zich helemaal voorover. Jozef die herkent onmiddellijk zijn broers. En toen moest hij denken aan de dromen. Maar hij beschuldigt hem van spionage. Rood zenuwachtig verweren ze zich en vertellen een verhaal over hun oude vader, hun jonge broertje. En dat één broertje is omgekomen. En dan heeft hij hele tocht gemaakt en dan sluit hij zich 3 dagen op. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 42. Doe dit zodat u in leven blijft. Want ik vrees God. Hij wil hem terugsturen met voedsel, maar hij kiest Simeon uit om als gevangene achter te blijven. En ze moeten terugkomen met het jongste broertje, met Benjamin. En waarom werd Simeon nu vastgezet en niet Ruben? Ah, Ruben, die had vermeden dat Jozef vermoord werd. En Simeon was een breed man, dat weten we van Simeon en Levi, wat die toen hebben uitgestrooid. En op die lange terugweg vinden ze ook nog geld op het voer van de ezel. Thuis gekomen wordt de schrik nog groter. Ieders geldbuidel zat weer in hun zakken. En daar weet je Jacob het ook niet meer. Hij zegt, jullie beroven mij van mijn kinderen. Maar Benjamin moet mee. En dan zegt Ruben nog, u mag mijn twee kinderen doden als ik niet terugkom. Hanoch en Paul waren dat. U mag mijn twee kinderen doden. Het is toch verschrikkelijk om zoiets te zeggen. Hoe zou een opa, een paard ooit 2 kleinkinderen kunnen doden? Dit komt vaker voor in de Bijbel. Lot biedt 2 dochters aan. Jefta komt door een ondoordachte daad biedt een dochter aan. Ja, we denken dat is allemaal primitief geweest, maar het is niet zo. Het was een andere tijd, het was een andere cultuur. En let op. Het gebeurde bijna nooit. Dat zie je ook in de psalmen waar gewenst wordt. Zelfs in psalm 137 om de kinderen tegen de muren te snijden. Dat zegt iemand die dankt en die bidt. Maar God laat het niet toe. Ze hebben heel veel getruizen en gediscussieerd. Ze hebben veel tijd verloren, maar nu toch gaan ze met Benjamin terug naar Egypte. Jacob geeft nog cadeautjes mee voor de onderkoning. En nog het geld en nog extra geld ook. En daar stonden ze dan dik 2 weken weer in het paleis. Met knikkende knieën. Maar de gastvrijheid was groot. Simeon werd er toegevoegd dat de moeilijke voeten werden gewassen en de ezels werden in het hok gebracht en gevoerd. En na het middaguur komt Jozef binnen en nu bogen zich allemaal diep voor hem. En hij informeerde eerst over het welzijn van zijn vader. En hij keek de ogen voor het eerst in de volle, mooie ogen van zijn broertje Benjamin. En dat werd hem op een gegeven moment te veel. Hij had hem willen omhelzen, hij snelde naar een andere kamer en hij liet de tranen de vrij lopen. Opgedroogd en opgefrist komt hij later terug en hij laat een maaltijd opdienen. Voor de broers werd apart de tafel neergezet, omdat de Egyptenaren niet met Hebreeën aan tafel gaan. Dat was voor hen een gruwel. Ze hadden de pest aan schaaphennis. Maar Jozef zette zijn broers precies zo van de oudste tot de jongste aan tafel. En de mannen waren verbijsterd. Maar ze kregen een uitstekende maaltijd voorgezet met vele extra specialiteiten en er werd ook gedronken. Er staat niet bij hoeveel, maar ze raakten behoorlijk over hun theewater. Wajistu, wajiskeru staat er. Dat is weer zo'n Hebreeuwse woordspel. De Midrash zegt dat ze sinds Jozef zijn verdwijning geen wijn hadden gedronken. Met volle graanzaak rijden ze terug, maar ze worden ingehaald. De drinkbeker is voorzien. De drinkbeker van de onderkoning. En waar vinden ze die? In de zak van Benjamin. Een drama voor de broers. Ja, kruipend in de huid van Jozef, kruipend in de huid van die broers. Ze scheuren hun kleding. Dat is een oeroud Hebreeuws gebruik. Terug naar het paleis, een verantwoordelijke Egyptische magistraat staat tegenover hen. De grotten zijn in zicht, de spitspalen opgericht, de dood is te rijken. En dan zijn we aangekomen bij Vayigash. Dan stapt Jehuda naar voren. Hij naderde tot de prins van Egypte en houdt een bewogen pleidooi. Die verwijst in alle bescheidenheid naar de geschreven parasje van deze week waar ik dat en proberen uit te werken. En Jozef ziet nu zijn broers en zeker Jehuda. Hoe Jehuda veranderd is. Jehuda die eens voorstelde om Jozef als slaaf te verkopen, wil nu in de plaats van Benjamin zelf slaaf worden. Jozef zijn hart breekt. En hij roept het uit. Hij roept het uit. Hoe is het met mijn vader? Leeft mijn vader nog? Dat is belangrijk voor hem. Zijn liefde van en tot de vader. Hij is nooit kwijtgeraakt. De engel was altijd bij Jozef. In de diepste grotten van het kwaad. Maar hij is zijn vader nooit vergeten. Hoe is het met onze hemelse vader? Hij die op zoek is naar zijn schepsel. Hij die niets liever wil dat zijn schepsel kinderen van hem worden. Hoeveel kinderen van wel eer ziet onze hemelse vader gaan. De wijde wereld in. En die wijde wereld, die hebben we al in huis gehaald. Je hoeft er geen meter meer voor te reizen. Yeshua haalt het aan in een gelijkenis. Er zijn 43 gelijkenissen bekend van Yeshua. En zegt dat is een verlengstuk weer van een midrash, van een uitleg, om een beeld helder te maken. Dit is ook een mashal. Zo doet Yeshua dat ook om het helder te maken voor de mensen in die tijd, maar ook voor in onze tijd. Hier hebben we gelezen, hier gaat de jongeling de wijde wereld in. Je bent jong en je wilt dat. Hij zit met de varkensdrog en wil de aardappelschillen wel eten. Dan neemt hij een besluit. Ik keer terug tot mijn vader. Dat is het moment van omkeer. Met lood in de schoen. Misschien met twijfel in zijn gedachten. En met trillende lippen. Zou mijn vader mij nog willen ontmoeten? Maar de vader is eenzaam. Hij wacht al heel lang op zijn kind. Hij ziet elke dag naar hem uit. En dan denk ik, hoe eenzaam is onze God, onze hemelse vader, als hij naar zijn schepsel kijkt? Hij wacht en wacht maar dat mensen te sjoelen maken, dat ze rechtsomkeerd maken naar hem toe. Hij roept de mens, Ayeka, mens, waar ben je? Zo had eens tegen Adam roepte. Kom toch tevoorschijn. Maak je los van die onreine trog. Ik denk alleen dat God als vader, als schepper eenzaam is. Natuurlijk zijn er miljoenen engelen omheen. En natuurlijk zit zijn zoon, onze Messias Yeshua, aan zijn rechterhand. Maar hij is denk ik eenzaam. En hij voelt zich meer en meer verlaten. Schepselen die rukken zich los van hun God. Los van hun schepper. Yeshua zegt dan ook in Lucas 18. Dan zal de zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op deze aarde vinden. Wat voor geloof bedoelde hij? Herinner jij je nog het moment dat je ook zelf overgaat aan de genade van hemelse vader? Heb je ook geroepen, leeft mijn vader nog? En heeft God, net als Jacob, het ook uitgeroepen, mijn zoon, mijn dochter leeft nog. Want dan is er vreugde in de hemel. Wat een stroom van genade, wat een grote vergeving schokte er door mijn hart toen ik daar antwoord op kreeg. Een fontein, een bron van leven ontsprong en liefste van mijn ziel. En voorzichtig stapte ik naar voren, maar ik boog mijn hoofd en mijn knieën. En beleed net als Jehuda dat ik verkeerd had gedaan. En nu zijn slaaf, zijn dienaar wilde worden. Zoals ook Jehuda is verheven tot het Joodse volk om een licht te zijn voor de volken. Zo zegt Petrus dat in zijn brief. Onderwerp u dus neder aan Gods grote macht, dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. En laatst hebben we geleden naar Jozef en Jehuda weer bij me gekomen. Eén volk, één gemeente, één herder, één koning. Onze vader was en is en zal zijn. En Yeshua zit aan zijn rechterhand. En hij is voor ons een borg geworden. Hij heeft een priesterschap dat niet meer op anderen overgaat. Wij hebben een voorspraak bij de vader door hem. Yeshua HaMashiach, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze overtredingen. En staat bij in 1 Johannes 2 niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Hij trad naar voren. Yeshua, geboren uit de stam van Jehuda. Hij trad naar voren voor ons. Hij, de gezondene, om ons te dienen. Hij zegt het zelf in Marcus 10. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Leeft mijn vader nog? Ja. Hij wacht en is vol van genade en laatmoedigheid. Dat betekent dat we terug mogen keren naar onze hemelse vader. De Yeshua mogen doen. Zonder bang te zijn. Want de weg is vrijgemaakt door Yeshua. En de eeuwige zal ons met open armen ontvangen. Kun je daar amen op zeggen? Dan ben je een gezegend mens. Amen.